Geliefde gemeente, we hebben de genade van God door zijn Heilige Geest nodig voor het begin van het geestelijke leven. Zonder het werk van de Heilige Geest komt er niemand tot geloof. We hebben de Heilige Geest nodig voor het begin. We hebben de vorige keer gehoord, we hebben de Heilige Geest ook nodig met het oog op het einde. Het is de Geest die hoop geeft voor het eeuwige leven. Het werk van de Heilige Geest is ook nodig voor die tijd daartussen. Voor hoe wij leven moeten. Als wij eenmaal Christus kennen, als wij toeleven om eenmaal Christus te ontmoeten. Hoe leven wij dan intussen? Hoe leven wij als christen? En hoe leven we dan ook in het ambt? Een ambtsdrager heeft eigenlijk geen andere genade nodig. Je zou misschien kunnen zeggen een beetje meer. Omdat het niet alleen is voor jezelf, maar ook voor bredere kring. Maar het is dezelfde genade die je nodig hebt om als christen te leven. En die je nodig hebt om als ouderling te leven. En die genade, daar lezen we van in Galaten 5, het 16e vers. Het is een tekst voor de preek. Deze morgen is Galaten 5, vers 16. Waar we lezen. En ik zeg, wandelt door de geest en volbrengt de begeerlijkheden van het vlees niet. Tot zover dit woord van God. Onder dit woord boven de preek staat, de geest leert wandelen. Drie gedachten. De geest, het vlees, en als derde vlees en geest. Dus de geest leert wandelen. We letten eerst op de geest. Wandelt door de geest. Als tweede op het vlees. Volbreng de begeerlijkheden van het vlees niet. En als derde vlees en geest. Dan gaat het nog wat meer om die tegenstelling hier in vers 16. En ook wat we lezen vers 17. Het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. Dus in eerste plaats letten wij op de geest. Laat ons door de geest wandelen. Die oproep doet Paulus omdat er daar in de gemeente van Galatië predikers gekomen zijn die zeggen, ja, Paulus is maar een halve prediker. Die zegt wel terecht hoe je de genade van God kunt ontvangen. De genade van Christus, die heeft hij verdiend aan het kruis. Maar hij vergeet om te zeggen hoe je moet leven. Hij vergeet de wet. Het is wel genade, maar het is ook de wet. Nou, daarvan heeft Paulus heel duidelijk gezegd, dat is niet waar. Het is niet de wet naast de genade. Dan is genade geen genade meer. Dan is de verdienste van Christus niet alles meer. Het is Christus alleen. Genade alleen, waardoor wij kunnen zalig worden. Ja, maar het leven dan? Wordt dan het leven niet heel goedkoop? Nou, Paulus heeft toch gezegd, die genade, die krijg je niet maar zo. Dat is geen onpersoonlijke genade. Maar dat is de genade van God persoonlijk. De genade die gewerkt wordt door de Heilige Geest. Dan word je persoonlijk verbonden aan God in Christus. Zonder het werk van de Heilige Geest weet je niet wat het is om te leven van genade. Zonder dat de Heilige Geest je hart ervoor opent kun je niet geloven. Dus als je gelooft, dan is dat altijd doordat de Geest in je hart gewerkt heeft. En als je dat werk van de Heilige Geest kent, dan kun je niet meer leven zoals vroeger. Dan kun je niet zeggen, oh, dat is mooi makkelijk. Zalig worden door genade, zalig worden door het werk van Jezus Christus alleen. Nou, dan maakt mijn werk niet meer uit. Kan ik mooi mijn eigen ding doen? Kan ik mooi weer gewoon leven zoals ik vroeger wilde, want Christus heeft toch voor mijn zonde betaald. Dat kan niet. Want de Heilige Geest heeft in je hart gewerkt en die heeft je verbonden aan de levende God. En dat leven met God, dat doet wat. Dan is het leven nooit meer hetzelfde. Tegelijk gaat het niet vanzelf. Het is niet zo dat Paulus nu zegt, ja, als je maar eenmaal dat werk van de Heilige Geest kent, nou dan gaat je leven vanzelf zoals het hoort. Hij zorgt voor de genade, dus je zult nooit meer zondigen. Dat is ook niet waar. Het is wel een gave, maar daarmee nog geen automatisme. Een christen leeft niet vanzelf, zoals het zou moeten. Hij kan nooit meer helemaal leven zoals vroeger. Het is niet meer zoals het was, maar het is ook nog niet zoals het zal zijn. Dat is het leven van een levende christen. Het is niet meer zoals het was, maar het is ook nog niet zoals het zal zijn. Er moet een oefening zijn. En daarom zegt Paulus hier, wandelt door de geest. En dat is een gebiedende wijze, een opdracht. Er moet aan gewerkt worden om als christen te leven. Maar hoe moet er aan gewerkt worden? Nou, niet vanuit eigen kracht. Paulus zegt hier niet, wandel vanaf nu geestelijk. Leid vanaf nu een geestelijk leven. Misschien is dat wel wat wij soms proberen. Als we echt genade hebben mogen ontvangen, genade van de verdiensten van Christus, kennen in de ziel, dan denken we, nou, nu heeft hij zoveel voor mij gedaan, dan ga ik nu voor hem werken. Ik was ongeestelijk, vanaf nu wil ik geestelijk worden. Maar als je eigen werken worden, dan wordt het vermoeiend en dan wordt het ook een vergissing. Je bent niet zo geestelijk als dat je zou willen of zou moeten zijn. Maar er staat hier dus ook niet, wandel geestelijk, maar wandelt door de geest. Diezelfde geest die je bij Christus brengt, is dezelfde geest die in de weg van Christus wil leiden. Dat is heel verootmoedigend. Dat is verootmoedigend voor een christen, dat is ook verootmoedigend voor een ambtsdrager, ouderling, predikant of diaken. Je kunt dus nooit met jezelf het werk goed doen. En de gemeente moet ook niet denken dat er dan een ambtsdrager is en die kan het wel. En als het dan huisbezoek is, ja, dan moet de ouderling afsluiten met gebed. En natuurlijk doet hij dat, want daar is hij voor. En nu heb je natuurlijk wel een bepaalde oefening. Maar wanneer het geestelijk, echt ambtelijk, dan is het door de geest. Wandelt door de geest, wandelt niet in eigen kracht, wandelt niet naar eigen inzicht, maar wandelt door de geest. Zoek dat leven waarin de Heilige Geest je hart vormt en vervult en je leven leidt. Het is tegelijk een opdracht, wandelt. Iets wat je moet doen, een opgave en een gave. Wandel door de geest. Zoals we dat eigenlijk vaker horen. Hè? Het is alles uit God. 100% Gods genadige werk en het is tegelijk 100% verantwoordelijkheid. Wandelt door de geest. Dus als de Heilige Geest werkt in je hart, Dan kun je toch niet zeggen, nou ik hoef er totaal geen moeite voor te doen. Ik mag het maar gewoon laten gebeuren en maar zien waar ik uitkom. Nee, Paulus zegt wel, dan moet je wel in die weg wandelen. Dan moet je de Heilige Geest niet bedroeven. Je moet de Heilige Geest niet tegenstaan. Je moet niet onverschillig zijn over de vraag of de Heilige Geest nou is of niet. Maar God om zijn genade aanroepen. Om zijn Heilige Geest smeken. En nauwkeurig daarop letten. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen. En waarin je uw treden bent. Dus dan ga je bidden en ga je ook opletten. Opletten op de aanwijzingen. Op de wil van God. Het is opvallend dat God hier spreekt over wandelen. Nou, het is natuurlijk niet opvallend als wij de Bijbel lezen. Want in de Bijbel gaat het heel vaak over wandelen met God. Begon op Henoch. Henoch wandelde met God. En veel vaker wordt gesproken over de levenswandel. Maar het zegt twee dingen. Het wandelen, daar zit beweging in. Dat is niet passief, stilzitten. Het christelijk leven is niet het leven van iemand die maar stil in een hoekje gaat zitten en zegt gelukkig, en nu heb ik de genade leren kennen en dan heb ik het. Het leven van een christen is een wandel, een activiteit, ijver voor de zaak van de Heere. En achter Christus aangaan. Maar het is tegelijk geen rennen. Dat is in onze tijd natuurlijk sowieso al een hele les. En wij vliegen van hot naar her. De tijd gaat zo snel. En hoe sneller de tijd gaat, hoe harder wij denken dat we moeten rennen. En zoveel mensen die zijn druk, altijd druk. En dan hebben we ook niet zoveel tijd voor elkaar. Wandelen, daar gaat rust van uit. En als je wandelt, dan zie je andere mensen ook. U zult allemaal ook wel die ervaring hebben, tenminste als je volwassen bent, een rijbewijs hebt, dan zit je in de auto. En dan sta je zo bij een kruispunt en je zit een beetje op elkaar te wachten. En soms heb je van de situatie, zijn er drie auto's van verschillende kanten en je denkt, ja, wie mag er nou eerst? Je zit maar naar elkaar te kijken en de een geeft gas en stopt toch weer, want de ander geeft ook net gas. En dan sta je maar te kijken. Hoe komt dat? Nou, je zit in die auto's, je kunt niet met elkaar praten. Je kunt niet op elkaar afstemmen. En dan bij zo'n kruispunt, dan kun je nog naar elkaar kijken. Maar op de snelweg, als je hard rijdt en jij wilt van baan veranderen, en dan blijkt dat er net een ander ook van baan wil veranderen, de andere kant op, dan kun je al helemaal niet op elkaar afstemmen. Je hebt met elkaar te maken, maar je kunt niet met elkaar communiceren. Ja, hooguit met de klaksel. Dat is haast. En zo leven we in feite ook vaak. We leven zo gehaast dat we niet met elkaar kunnen praten. Gisteren sprak ik een jonge man. Die zat diep in de problemen. En die vertelde na afloop van een concert zo even iets samen. Maar het zwaarste viel van alles was dit. Er was eigenlijk niemand die de tijd nam om naar hem te luisteren. Had hij één keer aan iemand zijn verhaal gedaan. En dan vroeg die ander daarna nooit meer van hoe is het nu met je. Hij zegt dat ze maar gewoon even de tijd namen. Ze hoefden verder niks. Ze hoefden alleen maar te luisteren waar ik tegenaan loop, waar ik mee zit. Maar er zijn bijna geen mensen die echt willen luisteren. Dat was zijn grootste nood. En dan moeten wij dus leren wandelen. Als je wandelt, dan zie je elkaar. Dan kun je zomaar even bij elkaar gaan stilstaan. En vragen, hoe is het nou? En toen ik moest denken aan het ambt, toen moest ik ook denken aan die woorden uit Openbaring. Die gaan over de Heer Jezus zelf. Van de Heer Jezus staat, hij is degene die tussen de gouden kandelaren wandelt. De gouden kandelaren, dat is beeld van de gemeente, de 7 gemeenten. En dan zegt de Heer Jezus, hij wandelt tussen die gouden kandelaren. Hij komt in al die gemeenten, maar hij neemt de tijd. Hij vliegt niet, om zo te zeggen, over die gouden kandelaren heen. Hij kijkt niet van een afstand, maar hij is daar. Wandelt door de geest. Dat is ook een belangrijke opdracht in het ambt. Wandelt door de gemeente. Dus je hoeft niet te rennen door de gemeente. Maar dat je misschien wel heel veel doet, maar niemand spreekt. Wandelt door de gemeente. Door de geest. Zoals Christus. In de kracht van zijn Heilige Geest. Met de bewogenheid van zijn hart wandelt in de gemeente. Dat is het eerste. De geest. Het tweede. Het vlees. We hebben het bezwaar al vaker genoemd. Dat bij die menselijke relatie dat steeds in hun achterhoofd speelt. Ja, maar Paulus, als je zo spreekt over het geloof en over de genade en over God, de Heilige Geest en zo, over zijn werk, waar blijft dan die wet? Worden we dan allemaal niet wetteloos? Zij zouden zeggen, wandelt naar de wet. En nu zegt Paulus, wandelt naar de geest. Dan word je toch wetteloos. Ja, als je de geest niet kent. Er zijn wel mensen, kerkelijke bewegingen, die spreken over de geest en ze worden wetteloos. Omdat ze die geest niet kennen als de Heilige Geest. En omdat ze die geest niet kennen als de geest van het woord. Maar de geest is niet tegen de wet. Het kan geen tegenstelling zijn. Want de wet is heilig en de geest is heilig. De wet is van God en de geest is van God. Het kan geen tegenstelling zijn. Maar Paulus zegt dan telkens weer, het antwoord is niet, houd je aan de wet. Doe je best om de regels bij te houden en dan ben je een goede christen. Nee, het geheim ligt hem in het geloof en in het leven bij de geest. Maar de grenzen, die worden wel bepaald door de wet. Iemand die geestelijk leeft, is niet tegen de wet. Iemand die geestelijk leeft, die zegt inderdaad, hoe lief heb ik uw wet. Ze is mijn betrachting de ganse dag. Wie leeft uit de geest, die voelt steeds meer hoe goed, hoe heilig, hoe zuiver die wet is. En dan voel je, ja inderdaad, als iedereen zich aan die wet zou houden, wat zou het er dan goed en godzalig uitzien. Maar je kunt die wet dus niet houden door de wet, maar je kunt die wet alleen houden door de geest. Dus daarom heeft Paulus die geest eerst genoemd, maar vervolgens zegt hij wel, houd je aan de wet. Of hij zegt het eigenlijk anders. Omdat hij gelaten en wij misschien anders toch nog weer met de wet aan de gang zouden gaan. Hij zegt eigenlijk, leef door de geest en zondig niet tegen de wet. Maar hij zegt op deze manier, volbrengt de begeerlijkheden van het vlees niet. Wat is het vlees? Het vlees, dat is hetzelfde als het lichaam, maar niet helemaal hetzelfde. Soms wordt met vlees in de Bijbel simpelweg het lichaam bedoeld. Denk aan Adam die zei, deze is ditmaal vlees van mijn vlees. Eva was net zo'n lichaam als dat hij een lichaam had. Dan zou je kunnen gaan denken, kijk, de zonde die zit niet in je ziel. De zonde zit niet in je geest, maar de zonde zit in je lichaam, in je vlees. Maar dat is niet waar. Dat is niet hoe Paulus het zegt. Dan zou je kunnen zeggen, ja, van binnen ben ik wel goed. Mijn ziel, mijn geest is wel goed. Maar ja, dat lichaam, hè. Dat lichaam, dat wil nog zulke verkeerde dingen. Nee, de zonde zit in je ziel. Je lichaam, die hoort daar wel bij. Maar het probleem zit hem niet in je lichaam. En dan krijg je zo'n foute tegenstelling. De Heere zegt, het lichaam is net zo goed een schepping van God als je ziel. Het gaat dan maar om wat we met dat lichaam doen. En wat we met het lichaam doen, dat ligt aan onze ziel. Stelt uw leden goden tot dienstbaarheid, staat er. Dus je lichaam is bedoeld om God te dienen. Het is niet zo dat we zeggen, onze ziel wil God wel dienen, maar altijd maar dat lichaam, dat gaat er tegenin. Nee, de ziel, daarin kan zonde leven, daarin kan de genade leven. En het lichaam, dat gaat daarin mee. En de Heere roept op dat ook je lichaam besteed mag worden in de dienst van de Heere. Tegelijk staat er wel dat woord vlees. Dat hoort dus bij je lichaam. Waarom? Omdat veel zonden er wel mee te maken hebben dat wij graag lichamelijk leven. Dat wij voor deze aarde leven. Dat we toegeven aan begeerten die inderdaad in ons lichaam een plek hebben. Zoals dat duidelijk wordt uit de versen 19 tot 21. De werken van het vlees nu zijn openbaar. Die zijn overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid. Dat zijn dan de zonden tegen het zevende gebod. En dat zijn zonden die doe je met je lichaam. Het probleem zit er niet in je lichaam, maar je doet het wel met je lichaam. En met het lichaam van een ander. Dat geldt net zo goed voor wat er hierna komt. Afgoderij, venijniging, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen. Dat doe je met je tong. Dan laat je dus inderdaad je lichaam gaan. Dan laat je tong maar lelijke dingen zeggen. Nijd, moord, nou dat doe je met je handen. Dronkenschappen, brasserijen, dat doe je met je maag. Dus wat hier staat is, als je de werken van het vlees doet, dan laat je je vlees zijn eigen gang gaan. Dan laat je begeerten die en in je lichaam en in je ziel zitten, je eigen gang gaan. Terwijl de Heere zegt, het is ervoor bedoeld, al je zintuigen, al je ledematen, die zijn ervoor bedoeld dat ze de Heere dienen. Volbreng niet de begeerlijkheden van het vlees. De strijd daartegen. Ga niet de grenzen over die God in zijn wet gelegd heeft. En zoals je dat ziet bij al die werken van het vlees, vers 19 tot 21, dat is allemaal strijdig met de wet die God zelf gegeven heeft. Maar kun je dat ooit? Kun je ooit leven zonder zonde? In dit leven dan? Met dat ik die vraag stel, voelt u wel wat het antwoord is. Dat kan niet. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam, deze is dood. Het goede dat ik wil, doe ik niet, en het kwade dat ik niet wil, doe ik wel. Het is dan ook niet zo dat een christen, dat je die herkent daaraan dat die geen verkeerde dingen meer doet. Dat hij geen verkeerde verlangens meer heeft. Maar het is zo dat je hem herkent daaraan dat hij ze niet meer volbrengt. Dat woord staat hier immers. Wandel door de geest en volbrengt de begeerlijkheden van het vlees niet. Dat is een opdracht. Je kunt het ook vanuit de Grieks vertalen als een belofte. Wandel door de geest en dan zult u de begeerlijkheden van het vlees niet volbrengen. Volbrengen. Dat betekent dat ze voltooid worden. Dat kan niet. Een christen die kan niet meer leven midden in de zonde. Dan kunnen die verkeerde begeerten nog wel omhoog komen. Dan kan je tong nog wel verkeerde dingen zeggen. Maar dan ga je er toch tegen vechten. En dan ga je voelen, dit kan zo niet en dit wil ik zo niet. Ik mag het niet meer zo zeggen. Ik mag niet meer zo driftig zijn. Of ik mag niet meer zo roddelen. Of noem maar op. Volbrengt de begeerten van het vlees niet. Dat is voor iedereen een belangrijke opdracht. Maar dat is voor een ambtsdrager zeker ook een belangrijke opdracht. Er wordt op een ambtsdrager gelet. En terecht. En het is natuurlijk niet eerlijk als mensen van een ambtsdrager heel veel verwachten waarvan ze bij zichzelf het gevoel hebben dat ze zich er niet aan hoeven houden. Maar adeldom verplicht wel. Ja, dus men mag wel terecht kijken van ja, zoals die praat, is dat ook hoe die leeft? Of heeft die mooie praat op huisbezoek? En zo vooraan achter het bordje en zo. Maar intussen, als je kijkt hoe die leeft, dan leeft hij gewoon voor het vlees. Dat kan niet. Dat is een roeping van iedere christen, zeker ook van een ambtsdrager, om het vlees te kruisigen. Om in de kracht, niet van jezelf, maar in de kracht van God, van de geest en vanuit Christus, tegen dat vleeselijke zondige in te gaan. Dat is een zwaar werk. Wel een belangrijk werk. Een werk waarbij je dus moet beginnen in je eigen hart. Maar een werk waar je ook druk bezig mee kan zijn in de gemeente. Opwekken om te wandelen door de geest. Maar ook waarschuwen tegen de werken van het vlees. Paulus die is eerlijk. En die geeft ons, om zo te zeggen, voor elk huisbezoek genoeg stof mee. En als je dit hele rijtje, je hoeft het natuurlijk niet zo letterlijk, maar als je het hele rijtje in gedachten zou houden, nou dan zul je toch bij elk gezin wel reden hebben om iets eerlijk te benoemen. En niet vanuit het gevoel dat je zelf beter bent, maar omdat je de lelijkheid van de zonde ziet. En als je uit liefde tot God niet wil dat de zonde heerst in je eigen hart, dan wil je vanuit dezelfde liefde niet dat de zonde heerst in de gezinnen. En ook vanuit de liefde tot gemeenteleden. Je kunt wel eens denken, waarom moet er nou zo tegen zonde gewaarschuwd worden? Waarom moet er nou zo moeilijk gedaan worden over dit of over dat? Moet alles per se perfect? Nee, het is vanuit de liefde. De zonde is zo godonterend. En de zonde is dodelijk. En daarom dat er gewaarschuwd wordt tegen de werken van het vlees. Is uit de liefde. Dat er niet die alles kapotmakende zonden zullen heersen. Maar dat de alles helende genade van God zal heersen. In ons hart. In ons gezin. Dan nog een laatste. Vlees en geest. Die tegenstelling is hier genoemd. Wandel door de geest, volbreng niet de begeerte van het vlees. En dat wordt hier duidelijk als een tegenstelling genoemd. En er wordt ook nog wat uitgewerkt in het 17e vers. Dat zijn twee dingen die passen niet bij elkaar. Het vlees begeert tegen de geest. De geest begeert tegen het vlees. Dus vlees, dat is dat die zondige neigingen van ons bestaan. Dat vlees dat begeert tegen de geest. Dus er is een verlangen van binnen om kapot te maken wat van God is. Dus dan is het niet maar een rustig naast elkaar bestaan. Maar dat begeren, dat is een kracht. Dat is een werkzaam verlangen. Er is altijd weer die neiging om tegen de geest in te gaan. het werk van God kapot te maken. Het vlees begeert. En je voelt dat soms zo. Die neiging om toe te geven. Maar er is ook een andere kant. Geest begeert tegen het vlees. Nu staat dat woord er niet letterlijk, maar dat kun je er zo tussen voegen. De geest begeert tegen het vlees. Eigenlijk wel wonderlijker dat woord hier staat, dacht ik. Wij zouden misschien eerder geneigd zijn om te zeggen, ja, het vlees begeert tegen de geest. Dus hè, er zijn die innerlijke begeerten. Maar dan de geest strijdt tegen het vlees. De geest moet dan die begeerten onderdrukken. Maar hier staat, de geest begeert tegen het vlees. De geest verlangt. De Heilige Geest zelf, die heeft geen ander verlangen dan naar heiligheid. Heel de liefde van de Heilige Geest, die is gericht op de dingen van God. Als dan de Heilige Geest in je hart werkt, dan is dat die geest die zo diep verlangen heeft naar reinheid en naar heiligheid en naar zuiverheid. Het wonderlijke is nu dat God zijn Heilige Geest in je hart laat werken en laat samenvallen met je eigen geest. Dan komt er in jezelf ook een nieuw verlangen. Dus het is niet maar een strijden tegen de zonde. Het is een verlangen tegen de zonde. Want de Heilige Geest verlangt om God lief te hebben. En die doet dat ook, de Heilige Geest zelf. Maar daarom is ook het werk van de Heilige Geest dat hij leert verlangen om God lief te hebben. En leert verlangen om de werken van het vlees te doden. Dat daarvoor geen plaats meer is. Daarin herken je dan ook een christen. Een levende christen. Die zegt, ja, mijn geest begeert tegen het vlees. Ik heb zo'n diep verlangen om heilig voor God te leven. Zo'n diep verlangen om me aan de wet te kunnen houden. Zo'n diep verlangen om echt dienstbaar te kunnen zijn aan mijn naasten. En tegelijk zo'n innerlijke strijd. Want dat tegen elkaar begeren, dat betekent ook dat het tegen elkaar gaat strijden. Deze staan tegen elkaar. En dan voel je zo'n tegenstelling van binnen. Dat je soms denkt, ja, maar wat wil ik nu echt? Het ene moment denk je, ik wil zo graag de Heere dienen. En het andere moment denk je, ik wil zo graag de zonde dienen. Wat wil ik nu echt? Nou, als het waar is dat je de Heere wil dienen. Als het waar is dat er een diep verlangen is naar reinheid en zuiverheid, dan is dat toch tenslotte het bepalende. Dat je mag zeggen, het diepste, dat is dat. Oh, er zijn wel allerlei neigingen die zomaar omhoog komen. Die komen uit alle schuilhoeken van mijn hart om verkeerde dingen te doen en te willen. Maar dat is niet mijn diepste verlangen. Mijn diepste verlangen en mijn hoogste verlangen, dat ligt bij God. Een christen, die herken je daarin aan. Een levende, een ware gelovige. En iemand die alleen maar in schijn gelovig is. Waar herken je die dan aan? Heeft hij dat niet, die twee dingen in zich? Nou, eigenlijk heeft iedereen dat. Christen of niet christen. Ieder mens merkt wel iets van die twee kanten. Er is geen mens op de wereld die alleen maar verkeerde dingen wil. Want diegene zou al lang niet meer leven. Ieder mens wil wel ook goede dingen. Er is natuurlijk al helemaal geen mens op de wereld die alleen maar goede dingen wil. Dus alle mensen op de wereld voelen wel iets van die twee kanten. Dus als je die twee dingen allebei in je hart voelt, daaruit kun je nog niet concluderen dat je een ware christen bent. Maar wat gebeurt er eigenlijk bij iemand die geen ware christen is? Daar kunnen die dingen naast elkaar bestaan. Een beetje van dit, een beetje van dat, of een heleboel van dit en een beetje van dat, of een heleboel, nou, welke verhouding ook. Maar het kan naast elkaar bestaan. En daar ligt nu mijn zorg die ik voor de preek benoemde. De indruk dat het allemaal wel naast elkaar bestaan kan. Dat je een driedaags festival kan hebben waar het EK getoond wordt en wereldse muziek. En in hetzelfde festival gaan we ook zingen tot Gods eer. Ja, dan heb je voor iedereen wat. En ja, vrijdag vindt de een mooi en zondag vindt de ander mooi. Nou, kan toch allemaal naast elkaar bestaan. Maar een christen zegt, die suggestie moet verre van ons zijn. Kan niet dat we van twee walletjes eten. Ik heb het nu dan even over dit grote gebeuren, maar dat geldt ook net zo goed in je eigen hart. Er zijn zoveel mensen die zeggen, ja, nee, natuurlijk kan ik niet altijd alleen maar zo doen, maar af en toe moet toch kunnen. Moet toch af en toe een beetje kunnen laten gaan. En op andere momenten, nou dan zit je, ja, dan zit je weer bij de Bijbel. Proberen het zo lang mogelijk vol te houden van twee walletjes eten. Maar als dat je leven is, dan is het niet vlees en geest. Dan is het vlees en godsdienst. Vlees en godsdienst kan naast elkaar bestaan. Maar wat blijft er dan over? Er blijft uiteindelijk het oordeel over. Want de godsdienst kan je niet redden. En als het vlees blijft leven, dan zul je met dat vlees omkomen. Dus wie zijn vlees zichzelf wil vasthouden, en misschien wel om zichzelf te kunnen handhaven nog een heleboel godsdienst erbij heeft, die zal verloren gaan. Er is geen toekomst voor vlees en godsdienst samen. Het enige waarmee je kunt leven, is als je deze tekst herkent. Het vlees begeert wel tegen de geest, maar daar is ook dat begeren van de geest tegen het vlees. Als je het gaat herkennen, die oproep in je ziel. Zeg, ja, dat is wat ik verlang. Wandelen door de geest en niet meer naar het vlees. Ja, maar een beetje wil ik toch kunnen vasthouden. Nee. Nee, zegt een christen, het is er wel, maar ik kan dat niet vergoelijken. Het is niet zo dat ik dat nog graag zou willen vasthouden. Ik zou het wel willen kwijtraken. Soms denk ik weer, ja, maar het is toch iets uit mijn eigen hart. Het is toch mijn eigen verlangen. Het is toch mijn eigen karakter. Dat wil je toch? Als je daarmee nou naar God gaat, zegt de Heer, dit verlangen leeft er nou zomaar weer in mijn hart. Wie ben ik nou? Als je het voor God neerlegt en deze tekst ziet, dan wil de Heer het je op je hart drukken. Ja, toch, Heer, toch, u weet het. Ondanks al mijn struikelen, u weet het. Toch ligt hier in mijn hart dat ik Christus zijn voetstappen mag drukken. Dat ik wandelen zal door de geest. Toch is dit mijn bede. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Amen.